Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Misschien wel het mooiste vers in de Bijbel. Geniet je nog van de Romeinenstudie? Of begin je het saai te vinden? Ik slinger zelf een beetje tussen die twee uitersten in. Enerzijds is het heel interessant om eens dieper in de Romeinse cultuur te duiken. Je voor te stellen hoe het voor de Joden en de niet-Joden in de Romeinse huiskerken was. En om te proberen in het hoofd van apostel Paulus te kruipen. Aan de andere kant, het is best saai soms, toch? Volgens mij mogen we dat echt wel hardop zeggen. Op een gegeven moment weet je het wel met die zwakke en die sterke mensen. Dat zijn sowieso termen waarbij mijn tenen wat gaan krommen. Ik vind het geen fijn taalgebruik. Maar Paulus had er een bedoeling mee. Net zoals Jezus zijn discipelen ook bijnamen gaf. Johannes en Jacobus noemde hij bijvoorbeeld zonen van de donder, omdat ze nogal opvliegend waren. En Petrus heette eigenlijk Simon. Petrus, terwijl Kefas in het Hebreeuws, betekent rots. En Simon betekent hij heeft geluisterd. Jezus gaf deze leerling de bijnaam rots om aan te tonen dat God op hem zou gaan bouwen. Iedere keer als Petrus iets zei of zich als een goede volgeling van Jezus gedroeg, dan noemde Jezus hem dus Petrus. Maar als hij de mist in ging en zijn oude natuur het weer eens overnam, dan sprak Jezus hem aan met zijn oude naam, Simon. Ik stel me zo voor dat Paulus iets vergelijkbaars doet met de twee groepen in Rome, door hen te verdelen in sterken en zwakken. De zwakken zijn niet zo sterk als ze denken. En de sterken moeten hun kracht juist gebruiken om de zwakken te dienen. Maar goed, terug naar mijn opmerking dat Romein ook best taai is en misschien niet zo relevant voor ons lijkt, omdat de christenen in Rome zo nadrukkelijk in hun context worden aangesproken. Toch zijn er drie redenen waarom ik hoop dat je dit wel interessant vindt. Ten eerste, de Bijbel is weliswaar niet aan ons geschreven, maar wel voor ons. Niet aan ons wil zeggen dat wij niet de eerste doelgroep zijn. Paulus' brief was bedoeld voor de christenen in Rome, maar wij mogen hem ook lezen. We begrijpen de tekst echter veel beter als we de oorspronkelijke context kennen. En vanuit die context kunnen we de brug naar nu slaan. Als tweede, zo'n brief als Romeinen helpt ons om het Oude Testament te bekijken vanuit het licht van het Nieuwe Testament. Paulus citeert vele teksten uit het Oude Testament en past ze toe op een manier die waarschijnlijk nieuw is voor de Joodse gelovigen. Hij doet dit om hen op te voeden in het evangelie. En hij helpt ons zo om het evangelie en de Bijbel ook beter te begrijpen. En dan als derde punt. Hoewel Paulus nogal nadrukkelijk de zwakken aanspreekt, die voor het merendeel dus uit Joden bestaan, kunnen wij veel leren van zijn manier van denken. Ik heb zelf geen Joodse achtergrond en weet dat ik niet tot het uitverkoren volk behoor. Maar ik betrap me er net zo goed op dat ik in mijn hart wel eens hooghartig ben. Ik ben toch christen? Ik hoor bij hem. Wat maakt het uit wat ik doe? De Joden en de niet-gelovigen, wat weten zij er nu van? Maar dat is precies de manier waarop de sterken dachten. En we kunnen dus heel veel leren van hoe Paulus dit soort zaken zag. Dat zien we ook in de tekst van vandaag terug. We lezen heel hoofdstuk 3. Bedenk weer waar Paulus mee bezig is. Hij wil aantonen dat iedereen, sterk of zwak, Joods of niet-Joods, het evangelie nodig heeft. Hij spreekt vooral de zwakken aan die zich boven een andere verheven voelen en denken dat het allemaal wel goed komt omdat zij zich aan Gods wet houden. In hun ogen moeten de anderen dit ook doen. Hun gedachtegang klopt echter niet. Daarom draaide Paulus het in hoofdstuk 2 al om. De aanklagers werden aangeklaagd. Maar Paulus weet ook precies welke tegenargumenten de Joodse leden van de huiskerken zullen hebben. Daarom benoemt hij hun vragen en geeft er vervolgens antwoord op. We gaan lezen Romeinen 3 in de eigentijdse Bijbelvertaling. En Paulus begint zo. Wat is dan het voorrecht van de Joden? Of wat is het nut van de besnijdenis? Het is groot in alle opzichten. Ten eerste dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Want als sommigen van hen niet geloofd hebben, hebben zij dan door hun ongeloof de trouw van God teniet gedaan? Volstrekt niet, want God is waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat. U zult gerechtvaardigd worden door uw woorden en overwinnen wanneer zij u oordelen. Maar als onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig, ik spreek als een mens, als hij zijn toren over ons brengt? Volstrekt niet. Hoe kan God anders de wereld oordelen? Als echter de waarheid van God door mijn leugen alleen maar overvloediger wordt tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als een zondaar geoordeeld? Of is het, zoals zij die ons lasteren beweren, dat wij zeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? Zij van wie het oordeel bewaard wordt voor het rechtvaardige oordeel. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Hiervoor hebben we al vastgesteld dat Joden en Arameërs allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken en verworpen. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hun kelen zijn geopende graven. Hun tongen zijn een en al bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende zijn op hun wegen. De weg van vrede hebben zij niet gekend. Geen vrees voor God staat hun voor ogen. Maar wij weten dat alles wat de wet zegt, gezegd wordt tegen hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gesloten wordt en heel de wereld schuldig zal zijn tegenover God. Want op grond van werken van de wet zal geen mens voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet is de zonde bekend geworden. Maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan de wet en de profeten getuigen. Want de gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus voor allen en ook over allen die in hem geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden door zijn genade om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God voorbestemd tot verzoening door het geloof in zijn bloed vanwege onze zonden die wij vroeger begaan hebben in de tijdsruimte die God in zijn geduld aan ons gegeven heeft om zijn rechtvaardigheid in deze tijd te tonen opdat hij de rechtvaardige zou zijn en in rechtvaardigheid degene die in het geloof van onze Heer Jezus Christus is zou rechtvaardigen. Waar is dan de roem? Die is door hem uitgesloten. Door welke wet? Van werken? Nee, maar door de wet van geloof. Wij stellen daarom vast dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt en niet door werken van de wet. Of is God alleen van de Joden en niet ook van de volken? Ja, ook van de volken. Want God is één. Hij die de besnedenen rechtvaardigt door het geloof en ook de onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Tot zover Romeinen 3. De vraag die Paulus hardop stelt, komt telkens in verschillende varianten terug, maar eigenlijk is het steeds dezelfde vraag. De vraag die bij de zwakke mensen leeft, is of het dan wel een voordeel is geweest dat God de wet aan het volk Israël heeft gegeven. Zijn ze al die tijd bedrogen? Dachten ze dat ze uitverkoren waren, maar bleek dit uiteindelijk niet het geval te zijn? Als dat zo is, dan is God dus niet betrouwbaar. Paulus draait dit argument echter om. Natuurlijk is het een voordeel als God zich aan jouw volk openbaart. Dan kun je hem tenminste leren kennen. Maar als jouw volk zich vervolgens ontrouw gedraagt, wil dat toch niet zeggen dat God ontrouw is? De geschiedenis van het volk Israël laat juist zien dat God betrouwbaar en genadig is. Nou zou de kritische Jood misschien denken, dan kun je dus net zo goed blijven zondigen. Sommigen in die tijd gingen zelfs nog verder. Die zeiden, Hoe meer wij zondigen, hoe beter, want dan neemt Gods genade toe. Ook met die manier van denken rekent Paulus af. Maar dat is natuurlijk een kromme redenering. Tegelijkertijd is er voor de christenen met een Joodse achtergrond net zo min een reden om zichzelf op de borst te kloppen. Ze mogen dan tot het uitverkoren volk behoren, maar dat betekent niet dat ze daarom boven anderen staan. Paulus citeert diverse teksten uit het Oude Testament waaruit blijkt dat alle mensen hebben gezondigd. Dit geldt voor iedereen. Ieder mens, of je nu Jood bent of niet, heeft Gods genade nodig, zegt Paulus even later, want iedereen schiet tekort. Maar als je de citaten in het Oude Testament opzoekt, ontdek je dat hier voornamelijk Israëlieten worden aangesproken. Dat ze van Abraham afstammen, helpt hen niet. Ze hebben net zo hard genade nodig als ieder ander. Dat is precies wat Gods wet laat zien. De lat ligt al te hoog sinds Adam en Eva ervoor gekozen hebben om hun eigen wil voorrang te geven. We leven in een gebroken wereld. We kunnen niet meer aan Gods standaard voldoen. De wet laat dus alleen maar zien waar je tekort schiet. Dat is nogal een nare boodschap. Gelukkig draait Paulus het meteen naar het positieve. Als niemand voldoet, en de wet maakt het duidelijk, dan is dus alleen redding mogelijk als er buiten de wet om iets gebeurt. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat de genade is buiten de wet om. Dat is pas goed nieuws. En dat geldt voor iedereen. Of je nu bij het volk Israël hoort of niet, er is genade voor jou. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je hoeft niet minimaal zoveel procent heilig te zijn. Je hoeft niet vrij van zonde te zijn om door God te worden aangenomen. Jezus heeft jou al aangenomen. Jij bent zijn zoon of dochter. Daarom zijn dit misschien wel de mooiste versen van de Bijbel. Romeinen 3, de versen 22 tot 24. Want de gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus voor allen en ook over allen in hem die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden door zijn genade om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Jezus Christus. De NBV 21 zegt het zo. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven en er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard om niet dankzij de verlossing door Christus Jezus. En de Bijbel in gewone taal. Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden, want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Met deze verse, die we net in 3 verschillende vertalingen hebben gelezen, wil Paulus vooral dat de zwakkere mensen zich aangesproken voelen. Ook zij hebben gezondigd. Ook zij schieten tekort. Ook zij hebben genade nodig. En die genade is er voor hen in overvloed. Maar jij en ik mogen ons ook aangesproken voelen. Want dit is namelijk de kern van het evangelie. En wat een bevrijding om te mogen weten dat we genade niet kunnen en niet hoeven te verdienen. Wij hebben de zekerheid dat Jezus dat al voor ons heeft bewerkt. Aan het eind van dit prachtige stuk staat Paulus plotseling met beide voeten op aarde en stelt hij een nieuwe vraag. Waar is dan de roem? Voor ons lijkt het misschien een beetje vreemd. In ons land houden we niet van als mensen zichzelf op voedsel plaatsen. Zeker christenen horen dat niet te doen. Niet bij zichzelf en niet bij anderen. Waarom gaat Paulus dan hier aan het slot van hoofdstuk 3 nog op deze vraag in? Dat heeft dus weer te maken met de cultuur waarin deze mensen leefden. In Rome draaide alles om status. Het ging erom dat je zo succesvol mogelijk in het leven was. Wat vooral telde, waren je prestaties. De samenleving was uiterst competitief. Jezelf verhogen was daarom heel gebruikelijk. En voor de Joden na die tijd gold ook dat ze dachten in hokjes van verschillende lagen van de bevolking. Niet voor niets dachten de Farizeeën dat zij de beste mensen waren. Dit gedachtegoed leefde dus ook onder de christenen in Rome. Niet alleen onder degenen met een Joodse achtergrond. Ook de sterke mensen vonden zichzelf heel wat wijzer en beter dan de anderen. Maar die hoogmoed en misplaatste trots mogen geen plaats hebben in de kerk. Je kunt jezelf niet laten voorstellen op je prestaties. Natuurlijk mag je blij en dankbaar zijn als je iets moois weet te bereiken. Dat is echter geen reden om jezelf te verhogen ten koste van anderen. Wees juist dankbaar voor het geloof dat je hebt ontvangen. We hebben in deze overdenking de kern van het evangelie bekeken. Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het de genade die niets kost, anderzijds is er wel de oproep om jezelf te toetsen. Ben je soms hooghartig? Leef je wel in overeenstemming met de evangelie? En is er iets wat je moet veranderen? Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.